Daarna openen wij het woord van God deze middag opnieuw in Johannes 9. Een vervolgende lezing uit Johannes 9. We beginnen vanmiddag bij vers 13 en lezen door tot en met vers 34. Dus Johannes 9, de versen 13 tot en met 34, vormt de schriftlezing voor deze dienst.
Zij brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. En de Farizeeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. En sommigen dan uit de Farizeeën zeiden, deze mens is van God niet, want hij houdt een Sabbat niet. En anderen zeiden, hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. En ze zeiden wederom tot een blinde, gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. En de Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden, de ouders desgenen die ziende geworden was. En zij vraagden hun, zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? En zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. En dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden hadden alle reden tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. En hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun, ik heb het u al reden gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij die dan ook zijn discipelen worden? En ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. En de mens antwoordde en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En we weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. En van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blindgeboren ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. En zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit.
We luisteren vanmiddag opnieuw naar dit gedeelte uit Johannes 9 en met name het tweede gedeelte van het 25e vers. Dat is toch wel het uitgangspunt ook voor de prediking van vanmiddag, waar de blindgeborene zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. In ons leven, gemeente, kennen we allemaal veranderingen. We zeggen wel eens tegen elkaar, niets blijft eigenlijk hetzelfde. Er zijn zoveel dingen die elke keer veranderen. Grote veranderingen, kleine veranderingen. Maar er zijn ook van die veranderingen in je leven die je nooit vergeet. Die je bijblijft. En dat zien we vanmiddag ook hier bij deze blindgeborene. Wat mensen ook zeggen. Wat de fariseeën ook zeggen. Het is duidelijk voor deze man dat er een grote verandering in zijn leven heeft plaatsgevonden. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Dat staat vast. Dat kan niemand hem meer afnemen. En dat staat vanmiddag centraal gemeen. En daarin laat de Heere ook zien dat hij met zijn werk doorgaat in het leven van deze blindgeborene die door de Heere Jezus genezen is. Want uiteindelijk komt het er ook voor hem op aan dat hij straks zal belijden dat Jezus de Zoon van God is. De Messias, de Zaligmaker. Thema voor de preek van vanmiddag is: ik was blind en nu zie ik. En we letten vanmiddag op drie lijnen. Allereerst wat de blindgeborene daarmee van Jezus zegt. In de tweede plaats wat hij daarmee van zichzelf zegt. En in de derde plaats wat hij daarmee van de fariseeën zegt. Ik was blind en nu zie ik. Wat hij daarmee van Jezus zegt. Wat hij daarmee van zichzelf zegt. En wat hij daarmee van de fariseeën zegt. 2 weken geleden, gemeente, zagen we wat voor een groot wonder de Heer Jezus verricht heeft in het leven van deze man die vanaf zijn geboorte blind was. En elke dag had hij daar als een bedelaar op het tempelplein gezeten en was hij afhankelijk geweest van wat de mensen hem gaven. Zijn leven is totaal veranderd. Hij was blind. Maar nu ziet hij. En je kunt je voorstellen dat hij vol blijdschap is teruggekeerd van dat badwater in Siloam. Hij kan nu zien. Hij kan de strak blauwe lucht zien. Hij kan de vogels zien. Hij kan de mensen zien op het tempelplein. De mensen die hij nooit gezien heeft. Zijn ouders die hij nooit eerder heeft kunnen zien. Hij kan ze nu zien. En in plaats van dat er blijdschap is, zo zagen we al bij al die mensen om hem heen, dat hij nu kan zien, komt er een discussie op gang over Jezus die hem genezen heeft. Over Jezus die hem het licht in zijn ogen heeft gegeven. En het lijkt wel alsof de mensen hem het licht in zijn ogen niet gunnen. Jezus is op dit moment zelf niet aanwezig. En daarom brengen ze deze blindgeborene die nu kan zien naar de fariseeën. Bij het tempelplein had je groepjes fariseeën en schriftgeleerden bij wie de mensen terecht konden met vragen, met geestelijke vragen, met vragen over de wet van Mozes. En ze waren ook bevoegd namens het Sanhedrin om een oordeel te geven over godsdienstige kwesties en over godsdienstige discussies. En zij gaan nu een oordeel geven over deze man. Daarom wordt hij bij deze mensen van de fariseeën gebracht. Ze moeten een oordeel geven. Ja, daar komt nog bij dat de Heere Jezus op de Sabbat deze man heeft genezen. En dat maakt de discussie alleen nog maar groter. En dat leggen ze dan ook voor aan deze groep van fariseeën. Hoe zit dat nu met die Jezus van Nazareth die deze man heeft genezen? Hij zal wel het gevoel gehad hebben dat hij voor een onderzoekscommissie moest komen en dat hij zijn verhaal moest vertellen. En dan vertelt hij weer wat er gebeurd is. Hoe de Heere Jezus Christus het slijk op zijn ogen heeft gelegd. Hoe hij zich gewassen heeft in dat badwater van Siloam. En dat hij nu mag zien. En ik stel me zo voor dat hij dat toch met blijdschap verteld heeft. Wat voor een wonder er in zijn leven gebeurd is. Niemand kan het toch ontkennen dat hij die eerst blind was nu ziet. Maar weer zo'n tegenval. Er komt verdeeldheid, ook onder die groep van de Farizeeën, wanneer ze dat verhaal van deze blindgeborene horen. Er is een groep van de Farizeeën die zijn getuigenis hebben gehoord en die zeggen, ja, deze mens kan niet door God gezonden zijn, want hij heeft dit wonder verricht op de Sabbat. Hij houdt de Sabbat niet. Hij heeft een werk gedaan op de Sabbat. Ze hadden het wel zo eigenlijk ook gezien, dat wat Jezus gedaan heeft, dat hij gespuugd heeft op de grond en dat hij dat met zand vermengd heeft, dat modder wat hij gebruikt heeft, ja, dat is een werk wat hij op de Sabbat verricht heeft. Met andere woorden, iemand die door God gezonden is, die houdt de Sabbat. Die doet zoiets niet op de Sabbat. Ja, zegt een andere groep. Ja, dat kunnen jullie je nou wel zeggen, maar hoe kun je nou zo'n wonder doen als je een zondaar bent? Dit wonder is wel gebeurd. En met een zondaar, dan bedoelen ze niet dat ieder mens een zondaar is, maar dan bedoelen ze mee een zondaar die in openbare zonde leeft. Iemand die de Sabbat ontheiligt. Iemand die in de hoek staat van, nou ja, de tollenaren en de hoeren en de zondaren. Jezus ging ook immers met hen om en stond zo ook bekend dat hij bij die groep hoorde. Maar zal God het toelaten dat zo iemand zo'n wonder verricht namens God? Ze komen er niet uit. En in alles wordt duidelijk dat ook de evangelist Johannes ons wil laten zien hoe er bij de Farizeeën alles aan gelegen is om het werk dat de Heere Jezus doet, dat duidelijk is en dat helder is, om dat werk toch weer van hem weg te schuiven, dat hij dat werk niet namens God heeft gedaan. En je ziet wat je in het Johannesevangelie steeds meer ziet, de tegenstand en het verzet tegen Jezus wordt steeds groter. Alles wordt gebruikt om zich tegen Jezus te keren. Ja, ze komen er niet uit. Er is een groep die zegt, ja, hij kan dat niet namens God gedaan hebben, want hij heeft de Sabbat ontheiligd. En er is een andere groep die zegt, ja, maar als hij niet door God gezonden was, had hij niet zo'n wonder kunnen verrichten. Ze komen er niet uit. En dan vragen ze het nog een keer aan deze man die door Jezus genezen is. Wat zeg jij nou van hem? Wat denk jij er nu van? En dan zegt hij, hij is een profeet. En dat is niet zomaar een antwoord gemeen. Net op het tempelplein zei hij nog, toen hij terugkwam uit dat badwater van Siloam, toen zei hij de mens Jezus. En nu laat hij zien dat Jezus veel meer voor hem is dan een gewoon iemand. Jezus is een profeet. En een profeet, dat is iemand die door God gezonden is. Die gekomen is om het woord van God te verkondigen. En die ook in de naam van God wonderen doet. Ja, je ziet ook in deze geschiedenis, en dat is ook wel het mooie in deze geschiedenis, dat hij niet direct alles weet van de Heere Jezus en dat hij de Heere Jezus niet in één keer helemaal kent. Maar hij beleidt wel tegenover de Farizeeën hier voor deze onderzoekscommissie dat Jezus een profeet is. Dat is hetzelfde antwoord wat die Samaritaanse vrouw gaf, weet u wel, in de ontmoeting met de Heere Jezus in Johannes 4... Ik zie dat gij een profeet zijt. En na de wonderbare spijziging in Johannes 6, daar lees je dat de menigte zegt, wanneer ze hebben gezien dat de Heere Jezus Christus van die paar broden zoveel mensen heeft gevoed met manden brood, dan zeggen ze, deze is waarlijk de profeet die komen zou. Dus daar gaat het uiteindelijk om. Dat is wat deze man nou beleidt. Hij is de profeet die komen zou. Hij is een profeet, die profeet die al beloofd is in de wet van Mozes. Een profeet uit uw midden, uit uw broederen zal opstaan. En naar hem zult gij horen. Ja, hij weet nog niet alles van Jezus. Maar dit weet hij wel. Dat deze Jezus hem van blindziende gemaakt heeft en dat hij door God gezonden is om dat te doen in zijn leven. Nee, hiermee is nog niet alles gezegd, maar hiermee is wel iets wezenlijks gezegd. Hij is een profeet En hij beleidt dat tegenover de Farizeeën. Het is ook niet zo, gemeente, dat deze man in zijn schulp kruipt en dat hij denkt, nou, die voor dit onderzoekscommissie van de Farizeeën staat, dat hij gaat zwijgen en dat hij verder er niet over wil spreken. Nee, hij beleidt het openlijk, hij beleidt het eerlijk. Hij is een profeet. En dat is hij toch. Nee, dat is niet het enige wat je van de Heere Jezus zeggen kunt. We leren op de catechisatie dat de Heere Jezus profeet, priester en koning is. En daarin zie je ook dat in het optreden van de Heere Jezus meerdere aspecten naar voren komen van zijn werk. Hij is profeet, priester en koning. En daarin zie je ook de grootheid van deze Heere Jezus en de heerlijkheid van deze Heere Jezus. Je kunt het niet beschrijven met één woord. Je hebt meerdere woorden nodig om aan te duiden wie hij is, wie zijn persoon is en wat zijn werk is. Hij is profeet, priester en koning. Hij is de Christus. Maar een van die aspecten, gemeente, van zijn werk is wel dat hij profeet is. Dat hij de hoogste profeet en leraar is die door God gezonden is om aan zondaren de wil van God met betrekking tot onze verlossing te verkondigen en bekend te maken. Hij laat zien dat hij gekomen is om zondaren te verlossen. En daarin onderwijst hij, en dat doet hij ook hier. En dat heeft deze man gezien, ook in dat wonder wat aan hem gebeurd is. Het is niet alleen maar de opening van zijn ogen dat hij nu kan zien. Hij heeft ook wat zicht gekregen op wie deze man is, deze mens Jezus. Hij is een profeet die namens God gezonden is om hen te onderwijzen in de weg tot het heil en de weg tot de zaligheid. En dat is wat de Heere Jezus nog steeds doet, gemeente. Hij is profeet, priester en koning. Maar dat we vanmiddag hier in de kerk zitten, dat bewijst dat hij die hoogste profeet en leraar is, die ons door de prediking, door de opening van de schriften wil onderwijzen dat hij het licht der wereld is. Dat hij gekomen is om zondaren te verlossen. Ja, hij laat juist in zijn profetisch onderwijs zien dat hij de priester is die zijn leven gaat geven. Nee, dat heeft deze man allemaal op dit moment nog niet gezien. Maar wij staan wel achter de geschiedenisgemeente en wij hebben wel het volledige woord van God. Wij weten veel meer dan dat deze man op dat moment ooit kon weten. Wij weten van het profetische woord dat zeer vast is. Waarin de Heere Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Is dat in ons leven, gemeente, zo al naar ons toegekomen dat we dat ook niet meer kunnen ontkennen? Dat Hij in ons leven ons is gaan onderwijzen en dat Hij ons zicht heeft gegeven op wie Hij is. Want dat is toch het werk van de Heilige Geest. Dat als je thuis zit met je Bijbeltje voor je, of dat je zondags in de kerk zit en je luistert naar de prediking, dat je iets gaat zien in de Heere Jezus Christus wat je eerst nog niet zag. En dat er een aantrekkingskracht op hem komt. Dat je niet meer los van hem komt. Dat hij van God gezonden is om je de woorden van de zaligheid te verkondigen. Hij heeft immers de woorden van het eeuwige leven. Zo zal Petrus later zeggen, tot wie zullen we dan ook anders heen gaan? Heere, u hebt de woorden van het eeuwige leven. Deze man laat duidelijk blijken hier op dit moment de keuze voor de Heere Jezus. Hij staat aan de kant van de Heere Jezus. Hij is immers een profeet die door God gezonden is, die hem ziende gemaakt heeft. En hij beleidt tegenover die fariseeën en tegenover die schriftgeleerden. En dat is echt niet gemakkelijk, gemeente. En ik zou me kunnen voorstellen, als ik daar had gestaan, dat ik daar met knikkende knieën had gestaan voor zo'n onderzoekscommissie. Maar deze man die heeft beleden dat Jezus de profeet is. De keuze voor de Heere Jezus wordt duidelijk in het leven van deze man. En is dat in ons leven al zichtbaar geworden, gemeente? De keuze voor de Heere Jezus Christus, korter of langer geleden, dat wij zo door zijn woord geraakt zijn, dat we zijn gaan inzien dat Hij het is, die de zaligmaker is, dat onze ogen open gingen voor Hem. Waar je eerst geen heerlijkheid in de Heere Jezus zag en aan Hem voorbij ging. Dat je toen juist ging ontdekken wat er allemaal in Hem te vinden is. Deze man die zegt, één ding weet ik. Ik was blind, maar nu zie ik. En dat heb ik te danken aan Hem, deze profeet die door God gezonden is. Is dat nou onze belijdenis, gemeente, dat deze Heere Jezus onze hoogste profeet en leraar is, die ons van God is gegeven, die ons de weg van de zaligheid verkondigt. Ja, je wordt gebonden aan zijn woord altijd, gemeente. Dat is een kenmerk van het discipelschap van de Heere Jezus, dat je gebonden wordt aan zijn woord en dat de schriften voor je opengaan en dat je meer van hem wilt ontdekken, ook vanuit die schrift. Dat is wat de blindgeborene van Jezus zegt op dit moment. Hij is een profeet. Ja, dat is nog niet alles. Maar wat is het een zegen, gemeente, als je dat zo mag zeggen, dat de Heere Jezus voor je de profeet is geworden. Die je is gaan onderwijzen, van wie je ontdekt heeft. Hij heeft het onderwijs dat ik nodig heb. Dat je leerling wordt van hem. Dat je een discipel wordt van hem. Maar de Farizeeën, gemeente, die zijn niet tevreden. Want ze willen juist voorkomen dat het volk de Heere Jezus gaat zien als een profeet. Hè? Want toen bij die wonderbare spijziging het volk ging belijden dat de Heere Jezus waarlijk de profeet is die komen zou. Dan zie je alweer de acties van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Dat ze erover nadenken, wat moeten wij daar nou aan doen? Om te voorkomen dat heel het volk straks achter deze Jezus zal gaan aanlopen. En wat gaan ze nou doen? Nou, ze gaan deze man van wie ze niet kunnen ontkennen, dat hij echt nu kan zien, dat ze er een vraagteken bij zetten van, is hij wel als een blinde geboren? Er staat in vers 18, de Joden geloofden niet dat hij blind geweest was. Ja, nu kunnen ze niet ontkennen dat hij ziende is, dat hij kan zien. Maar nou geloven ze niet dat hij blind geweest is. Op de een of andere manier denken ze dat hier een toneelspel gespeeld wordt. Hij doet alsof hij blind was. En ook hier zie je weer, gemeente, hoe hardnekkig is het ongeloof van de Joden. Hoe diep zit dat in hun hart? En ik zeg er maar gelijk vanmiddag bij, gemeente, laat de Heere ons ook hier vanmiddag niet zien hoe diep het ongeloof ook van nature in ons hart zit. Om te erkennen dat de Heere Jezus de enige en volkomen zaligmaker is. Om ons aan hem over te geven. Het ongeloof zet altijd weer een vraagteken achter wat de Heere Jezus gedaan heeft. Het wil altijd in twijfel trekken wat God gedaan heeft. Ook zijn werken en zijn wonderen. Ze wil altijd weer die wonderen van God kleiner maken. Of op een andere manier proberen te verklaren dat het geen wonder meer is. En dat zie je hier bij deze man. Ze kunnen niet ontkennen dat hij nu zit, maar nu proberen ze het van een andere kant. Dat hier sprake is van een soort opzet. Dat hij naar voren wordt geschoven alsof hij blind geweest is, maar het is niet echt. Nou, gemeente, als wij in een tijd leven dat mensen alleen maar willen geloven wat ze willen geloven, dan is dat wel onze tijd. Wij leven in een tijd van nepnieuws, fake nieuws of hoe je het ook allemaal wilt noemen. Maar wat is nou eigenlijk waarheid? De mens die maakt zijn eigen waarheid. De mens die maakt zijn eigen nieuws, wat hij zelf gelooft. Zo kun je ook met het woord van God omgaan, gemeente. Dat je de wonderen van God wegverklaart of wilt wegverklaren. Ja, die verhalen uit de Bijbel. Ja, die kun je natuurlijk niet meer geloven dat ze echt gebeurd zijn zoals het beschreven staat. Je moet daar toch wel een vraagteken achter zetten. Het zijn de ervaringen die mensen in het verleden hebben opgedaan met God. En ze hebben dat in hun eigen taal en in hun eigen bewoordingen gedaan. Maar je kunt er niet van uitgaan dat het allemaal even historisch betrouwbaar is. En dat het allemaal echt gebeurd is. Die opstanding van de Heere Jezus bijvoorbeeld. Is dat nou werkelijk gebeurd? Mensen zijn al eeuwenlang bezig geweest om dat weg te verklaren en weg te vertalen. En dan zeggen ze, ja, de Heere Jezus is opgestaan in de beleving van de discipelen en in de gedachten van de discipelen. En zo hebben ze het werk van Jezus voortgezet. En zo is het verhaal van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden is verder verteld. Maar je kunt toch niet geloven dat iemand uit de doden opstaat? Dat is nog nooit gebeurd. Wat hier gebeurt, gemeente, door de fariseeën, dat zijn we altijd geneigd om weer te doen. Om wat God duidelijk in zijn woord beschreven staat, om zijn wonderen, ja, om daar een andere uitleg aan te geven. En dat gebeurt met de opstanding van de Heere Jezus. En dat zijn dan mensen die ook logenen wie de Heere Jezus is als de enige en volkomen zalig maken. Maar er zijn vandaag ook mensen die zich christen noemen, die zo ook naar de Bijbel gaan kijken. En die zeggen, kijk bijvoorbeeld nou eens naar het Bijbelboek Jona. Dat Jona daar 3 dagen in de buik van die walvis heeft gezeten. Ja, dat is niet echt gebeurd. Dat moet je zien als een verhaal. En dat is een mooi verhaal. En dat is een spannend verhaal. Maar dat is niet echt gebeurd. Maar dan ben je bezig, gemeente, om de wonderen van de Heere te verkleinen en de wonderen van de Heere op een andere manier te verklaren, zoals die fariseeën dat hier ook bezig zijn om te doen. Maar laten wij juist ook als we hier vanuit deze geschiedenis zien dat God een God van wonderen is. En of het nou de muren van Jericho zijn die gevallen zijn. Of het wonder dat gebeurd is dat God door de Rode Zee een pad baande voor zijn volk. Of het nou de geschiedenis van Jona is in de walvis. En of het nou de opstanding van de Heere Jezus is uit de doden. Het woord van God is vast, is betrouwbaar. Wat God gesproken en geschreven heeft in zijn woord. Daar kunnen we van op aan, gemeen. En daarom hebben wij het geloof nodig. Om ons aan dat woord over te geven. Hebben we inderdaad die profeet nodig. Die ons onderwijst. Dat we leerlingen zijn van hem. Dat wij niet over de schrift gaan heersen. Met ons verstand en gaan keuren. Wat wel of niet heeft kunnen gebeuren in het verleden. Maar dat we lezen. Dat woord van God zoals het ons is overgeleverd. Laten we ervoor oppassen, gemeente. Dat we de Bijbel gaan aanpassen. En dat we de Bijbel naar onszelf toe gaan halen. En onze eigen gedachten laten zeggen. Zo doen de Joden dat hier. En dan roepen ze zijn ouders erbij. Dat is natuurlijk wel de kortste weg om naar achter te komen of die ook werkelijk als een blinde geboren is. Zij waren er immers bij toen hij geboren werd. Er zullen verder niet veel mensen bij geweest zijn. Maar zijn vader en zijn moeder die zijn erbij geweest. Die hebben het geweten vanaf het allereerste begin of deze man ook blind geboren is. En dat vragen ze dan ook aan die ouders. Die moeten ook, stel het maar zo voor even, voor die onderzoekscommissie van het Sanhedrin komen. Is dat uw zoon die blind geboren is? Ja, ze kunnen dat niet ontkennen. Hij is blind geboren. Maar verder houden ze zich op de vlakte. Want ze voelen wel aan, als ze te veel gaan zeggen, dat ze straks in moeilijkheden zullen kunnen komen. Dat hij nu ziet, ja, dat weten zij ook niet hoe dat kan. Daar gaan ze zich ook niet aan branden. Wie dat gedaan heeft en wie daar verantwoordelijk voor is. En ze zeggen, hij is oud en wijs genoeg, hij is volwassen, vraag het hem zelf maar. Hij heeft zijn eigen leeftijd. En inderdaad natuurlijk, deze blindgeborene is oud genoeg om zelf te kunnen beantwoorden. Maar dan schrijft Johannes erbij, en dat doet hij natuurlijk niet voor niks. Hij zegt dat de Joden al een besluit hadden genomen dat als iemand beleed dat Jezus de Christus was, dan zou die uit de synagoge geworpen worden. Dan zou die eruit, uit het volk van God als het ware, buitengesloten worden. Zover was het al. Wanneer je beleed dat Jezus de Christus was, dan zou je buitengesloten worden en uitgeworpen worden uit de synagoge. Dan mocht je niet meer komen in de samenkomsten waarin het woord van God gelezen werd. Dan werd je daar buitengesloten. En dat voelen deze ouders wel aan. En die kleur willen ze niet bekennen. Ze houden zich op de vlakte. Ze denken, wij moeten ons er buiten houden. Want stel je voor dat wij achter onze zoon gaan staan en achter Jezus gaan staan. Dan worden wij straks ook nog buitengesloten uit die synagoog. Dat risico willen ze niet lopen. Dus daar schieten de fariseeën niks mee op. Maar één ding weten ze wel. Hij is blind geboren. Dus er is wel een wonder gebeurd. Dat kunnen ze niet ontkennen. Nou, dan hebben ze nog wel een andere manier. Want wat zeggen ze tegen die blindgeborene? Dan zeggen ze, geef God de eer. Want we weten dat deze mens, en dan bedoelen ze Jezus, dat Jezus een zondaar is. Met andere woorden, ze willen dit wonder losmaken van Jezus. En ze zeggen, Jezus is helemaal niet belangrijk en Jezus doet er helemaal niet toe. Het is God die dit wonder gedaan heeft. Geef God de eer en laat Jezus erbuiten. Ja, een stukje van wat ze zeggen, dat klinkt natuurlijk wel goed, hè? Geef God de eer. Inderdaad, God moet de eer ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, jazeker. Hadden ze dat maar gelijk gedaan toen ze gehoord hadden dat deze man genezen was. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zeggen, geef God de eer, laat Jezus erbuiten. Dat is een vrome manier om je ook van Jezus af te maken. Het is ongeloof. Omdat God zich juist openbaart in deze Jezus, zijn eigen zoon, die hij gezonden heeft. Dus dat is ook wel iets om over na te denken, gemeente. Dat je denkt op te komen voor de eer van God, maar dat je ondertussen in je hart vol zit met ongeloof. En eigen godsdienstige opvattingen, die in jouw leven de voorrang hebben. Want wat is het hier bij de Jood? Deze mens is een zondaar. Dit is een mens die gaat naar hoeren en tollenaars. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Hij houdt het met zulk slag volk. Ja, maar dat doen zij niet. Zij houden de wet van Mozes. En zij leven zo zoals de Heer het bedoeld heeft. Daar zijn ze van overtuigd. En ze willen vasthouden aan hun eigen manier van leven. Aan hun eigen gerechtigheid. Aan hun eigen verdiensten. Die zijn doorslaggevend. Ze hebben geen Messias nodig. Die straks voor hen naar het kruis gaat. En die voor hen zijn leven gaat geven. Ze willen op hun eigen manier zalig worden. Niet in de weg van God. Door deze Messias. En daarin zit voor ons ook een les gemeend. Je kunt wel zalig willen worden. Je kunt natuurlijk wel bij God in de hemel willen komen. En je kunt misschien je eigen manier wel gevonden hebben om te denken bij jezelf. Zo als ik zus doe en zo leef en als ik die keuzes maak en als ik dat doe. Nou dan zal ik er wel komen. De gemeente, God wijst ons de weg aan. Tot het eeuwige leven. God wijst ons de weg aan om zalig te worden. Wij bepalen zelf niet hoe we behouden worden. Ja, dat kun je wel doen en zo kun je wel je leven gaan inrichten. Maar dan kom je straks tot de ontdekking, gemeente. En dat zie je toch bij de fariseeën en de schriftleerden, dat je uiteindelijk op zandgrond bouwt. En dat je jezelf wat op de mouw gespeld hebt. En dat je jezelf bedrogen hebt. Zo zijn we toch niet bezig in de kerk. Zo bent u toch niet bezig. Dat je je eigen manier gevonden hebt om voor God te kunnen bestaan. En denkt, zo kan het ook wel, in plaats van dat het ene en volmaakte offer van de Heere Jezus alleen de enige en de echte grond is waarop je kunt staan voor Hem. De Bijbel is er eerlijk in, gemeente, dat een mens altijd bezig is om iets in zichzelf te zoeken en vast te houden, waardoor hij de weg naar God zou kunnen vinden. En dat zijn mensen buiten de kerk die doen dat, die denken, nou ja, je kunt ook wel zalig worden en behouden worden en in God geloven zonder dat je naar de kerk gaat en zonder dat je werkelijk ook deelneemt aan de gemeenschap der heiligen, zoals God dat in zijn woord zegt. Geloven zonder de kerk, dat is in vandaag, hè. Dat hoor je bij heel veel mensen buiten de kerk die niet meer naar de kerk gaan, die zeggen, ja, maar je moet niet denken dat ik niet geloof, en ik geloof wel iets en ik geloof wel wat, en daarvan denken ze natuurlijk ook dat het goed is en dat ze er ook wel zullen komen. Maar gemeente, een weg die we zelf kiezen om behouden te worden, dat is niet de weg. Maar dat kan ook in de kerk. Je kunt godsdienstig zijn. En je kunt je eigen opvattingen en je eigen mening zo voor waar houden dat je denkt, zoals ik het zie en zoals ik het geloof, dat is de enige weg. En dat je voorbij gaat aan de Heere Jezus Christus. En dat het geloof niet het geloof is waardoor je als een arme zondaar, als een bedelaar, alles van Hem alleen ontvangt. Je kunt de grond zoeken in je berouw. Je kunt de grond zoeken in je tranen over de zonde. Je kunt je grond zoeken in wat jij misschien allemaal voor God doet en denkt van, anderen doen dat niet, maar ik doe dat ondertussen wel. Je voelt jezelf al groter worden en beter worden. God zal mij toch wel aannemen. Natuurlijk, je noemt de naam van de Heer Jezus wel, want de naam van de Heer Jezus is ons zo bekend en vertrouwd in de oren, dat we niet op die manier als de fariseeën met de Heere Jezus zullen omgaan. Maar gemeente, we kunnen dat wel verpakken op een andere manier. En dat we misschien de een die zegt van zijn eigen conservatisme, dan denkt hij, als ik zo denk en zo leef, daarmee word ik wel behouden. En een ander die is weer progressiever en die denkt, omdat ik zo doe en ik zo denk, nou, dat is toch wel een stukje beter dan al die anderen die het alleen maar bij het oude willen laten. En zo ben je bezig om jezelf voor God aangenaam te maken. Het is het nodig, gemeente, dat we het licht van de Heilige Geest ontvangen om te zien dat het alleen Jezus is. En dat zie je bij deze blindgeborene, gemeente. Dat hij gaat getuigen van wat de Heere Jezus in zijn leven gedaan heeft. En ze vragen opnieuw, die fariseeën, aan hem. Ze vragen opnieuw, gemeente, aan deze man, hoe die tegenover de Heere Jezus staat. Ze willen een uitspraak van hem. Is deze man nou een zondaar of niet? Hij zegt of hij een zondaar is. Dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. En daarmee zegt hij wat van zichzelf. Waarmee hij wil uitdrukken. Dat staat voor mij zo vast als een paal boven water. Dat kan niemand ongedaan maken. En je ziet in dit hoofdstuk dat vol staat met tegenstellingen. Je hoort het elke keer de fariseeërs zeggen. Wij weten, wij weten, wij weten. Maar deze man zegt, één ding weet ik. Wat jullie ook zeggen. Ik was blind. En nu zie ik. En dat heb ik te danken aan die man. Of hij een zondaar is, ik weet het niet. Later zal hij in deze geschiedenis nog meer van de Heere Jezus gaan zien. Maar dit kan niemand ontkennen en dit kan niemand van hem afnemen. Wat Jezus gedaan heeft in zijn leven. Deze Jezus, die profeet, heeft zijn ogen geopend en heeft zicht gekregen dat deze van God gezonden is om dat werk in zijn leven te doen. En ik zei al, gemeente, in deze geschiedenis gaat het niet alleen maar om de lichamelijke genezing van deze blindgeborene, dat hij met zijn lichamelijke ogen gaat zien. Maar hier zie je ook dat de Heere Jezus bezig is om hem te laten zien wie Jezus Christus zelf is. Dat zijn geestelijke ogen open zijn gegaan voor de Heere Jezus Christus. En laat ik het op deze manier vanmiddag mogen toepassen, gemeente. Kunnen wij dat nou ook zeggen? Ik had het in het begin van de inleiding van de preek over veranderingen in je leven. Er zijn misschien heel wat dingen in u en in jouw leven veranderd. Dingen die je niet vergeet. Dingen die je altijd bijblijven. Maar kun je nou vanmiddag ook zeggen, één ding weet ik nou zeker. Dat ik eerst blind was. En dat ik nu zie. Dat ik zie wie de Heere Jezus is. Nee, ik zie nog niet alles misschien. En er is nog meer van hem te kennen. En er is nog meer van hem te weten. Maar één ding weet ik wel. Dat hij in mijn leven gekomen is. En dat ik niet meer los van hem kan komen. En dat hij in mijn leven gekomen is om mijn ogen te openen. Om de duisternis te verdrijven. Dat ik ben gaan zien. Dat ik zonder hem verloren ben. Zonder hem ben ik in de duisternis. Want Jezus alleen is het licht voor de wereld. Ik weet nog niet alles en ik kan het ook niet allemaal verklaren. En ik kan het ook niet allemaal tot in details allemaal uitleggen hoe het allemaal gegaan is in mijn leven. Maar één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Eerst leefde ik over de zonde heen en had ik geen moeite met de zonde. Maar dat is veranderd in mijn leven. Ik ben gaan zien dat de zonde ernstig is. Ik ben gaan zien dat ik schuld heb tegenover God. Ik ben gaan zien dat ik deze Jezus nodig heb gekregen als borg en zaligmaker. Eerst waren dat dingen. Och, ik hoorde ze wel en ik las ze wel in de Bijbel. En ik hoorde het wel in de kerk, maar het deed me eigenlijk niet zoveel. Maar nu is dat echt anders geworden. Als ik nu de naam van de Heere Jezus hoor in de prediking. En als ik zijn werk zie in de prediking. Och, dan wordt mijn hart vol van vreugde. Ik wil alleen maar van hem horen. En ik wil hem zien. Want ik zie zoveel moois en zoveel schoonheid in de Heere Jezus, wat ik eerst niet zag. Profeet Jesaja die zegt dat toch van het volk van Israël in ballingschap. En dan gaat het later over de komst van de Heere Jezus. Dat hij als een lam ter slachting werd geleid. Dan zegt de profeet Jesaja, wij dachten dat hij van God geslagen en verdrukt was. Wij zagen geen enkele heerlijkheid in de Heere Jezus Christus. Onze ogen waren blind voor hem. Maar toen gingen we zien. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Ja, je gaat zoveel moois in de Heere Jezus zien. Laat ik het maar zo zeggen. Als je verliefd bent, hè. Als je van elkaar houdt. Echt houdt van elkaar. Dan zie je toch zoveel moois in elkaar. Dan ben je er toch vol van. Wat er in die ander te vinden is. En dan wil je graag bij die ander zijn. Als je verliefd bent, och, dan weet je dat toch. Dan voel je dat, dan merk je dat. Zou het zo ook niet zijn met de Heere Jezus? Als je zoveel moois in hem ziet. dat hij de bruidegom is die zijn leven voor je gaf. Dat hij gekomen is naar deze wereld als het licht om de duisternis uit je leven te verdrijven. Om je te maken tot een kind van het licht, zodat je gaat wandelen als een kind van het licht. Als je zoveel moois in hem gaat zien. Och gemeente, dan kun je dat toch niet meer ontkennen. Dan kun je toch niet doen alsof het niet gebeurd is. Dan wil je dat ook niet meer ontkennen. Dan zegt deze man, ook voor die onderzoekscommissie, wat jullie er ook van denken en wat jullie er ook van zeggen, dat kan me uiteindelijk niet zoveel schelen. Want één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Nou, ik weet niet, gemeente, wat er door u heen gaat als u deze tekst leest, maar ik denk dat er wel meerdere vanmiddag in de kerk zijn die dan de link leggen met dat bekende lied van John Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. John Newton, die deze woorden gebruikt heeft in zijn lied om aan te geven hoe God zijn leven veranderde. Die van iemand die in de zonde leefde en alleen maar aan zichzelf dacht en aan God en aan zijn naaste niet dacht. Hoe God hem tot verandering gebracht had. Hoe die leefde als een goddeloze en dat hij beleed. Eerst was ik dood en nu leef ik. Once was I blind, but now I see. Is dat nou ook onze levensgeschiedenis? Kunnen we nou vanmiddag, gemeente, bij wijze van spreken, onze handtekening eronder zetten en zeggen, ja, zo is het ook in mijn leven. Kijk, de Heere kan dat op verschillende manieren doen. Daarin hoeven we elkaar ook de wet niet voor te schrijven. En dat vraagt de Heere vanmiddag ook niet. Maar dat we dit weten, gemeente. Ik was blind en nu zie ik. Eerst was ik dood in zonden en misdaden. Eerst was ik duisternis en zonde en schuld. Maar nu leef ik dankzij de ontferming van de Heere Jezus Christus. Die naar mij omzag. Die mijn ogen opende. En die mij echt liet zien waarop het aankomt, zodat ik de geestelijke dingen ging zien, zodat ik die ging zoeken als het allerhoogste en het eeuwige goed, en dat de dingen van deze aarde uiteindelijk niet meer het belangrijkste zijn, en dat mijn eigen godsdienstigheid en mijn eigen werken niet meer de doorslag geven, maar dat het werk van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God, dat is het fundament van mijn leven. Zet jij vanmiddag je handtekening eronder. Ik was blind, maar nu zie ik. Dankzij hem. Maar de Farizeeën, gemeente, zijn nog niet tevreden. Die zeggen, hoe is dat dan gegaan? Hoe zijn uw ogen geopend? Nou, dan verliest deze man wel een beetje zijn geduld. En dan zegt hij, dat heb ik jullie toch al verteld? Willen jullie het weer horen? Maar jullie hebben niet geluisterd naar mij. Of willen jullie ook zijn discipelen worden? Dat laatste, dat is natuurlijk ironisch, wat spottend bedoeld. Misschien zelfs wel een beetje humor. Willen jullie ook zijn discipelen worden? Hebben jullie zoveel belangstelling voor wat hij gedaan heeft? Nou, dat is natuurlijk olie op het vuur bij deze fariseeën die zeggen, jij bent zijn discipel. Ze vallen tegen hem uit en ze beginnen te schelden en te tieren. Jij bent zijn discipel. Wij zijn discipelen van Mozes. Wij zijn van Mozes. Wij weten dat God Mozes gezonden heeft en dat God door Mozes gesproken heeft, maar van deze, daarvan weten wij niet van waar hij komt. En dan bedoelen ze Jezus. Nou, ik vind die blindgeborene die genezen is, gemeente, nogal scherp, die zegt, nou, dat is toch ook vreemd, hè? Dat is toch ook wel wonderlijk dat jullie dat niet weten. Jullie zeggen elke keer, wij weten, wij weten, wij weten, en nou weten jullie het niet. Terwijl je ziet dat de ogen geopend zijn van mij. Dat moet toch wel iemand zijn die door God gezonden is. God hoort toch geen zondaars die in openlijke zonde leven. God gaat zulke mensen toch niet gebruiken om zulke wonderen te verrichten. Als die niet van God gezonden was, had hij zoiets toch niet kunnen doen. Deze man gemeent. En daarin zie je de kracht van het geloof al in zijn hart. Dat sterker en sterker wordt. Hij laat tegenover deze fariseeën zien. Dat zij Jezus niet willen erkennen als van God gezonden. Nou, dan is de boot helemaal aangemeerd. Dan zeggen ze tegen deze man, wil jij ons de les lezen? Jij bent helemaal in zonde geboren. Wat we aan het begin van de geschiedenis al zagen. Ze zagen die blindgeborene als iemand die in zonde geboren is en daarom blind is. Met andere woorden, wil jij als zondaar ons de les lezen? En dan staat er gemeente, ze wierpen hem uit. En dat is niet alleen maar ze sturen hem weg. Want in vers 22, we zagen dat net al, het besluit was genomen dat als iemand beleed dat Jezus de Christus werd, dan werd hij uit de synagoge geworpen. En dat gebeurt er nu met deze man. Deze geestelijke keurmeesters, die zetten deze man buiten de synagoge. Dat kan dus gebeuren. Als de Heere Jezus in je leven komt, dat mensen om je heen je gaan buitensluiten. Het contact niet meer met je willen. Misschien herken je het wel. Dat toen de Heere Jezus in je leven kwam. Toen je hem ging beleiden. Toen je in je leven keuzes ging maken in overeenstemming. Met het volgen van de Heere Jezus. Dat vrienden om je heen wat afstand gingen nemen. Wat zich gingen terugtrekken. Niet meer dat contact met je gingen zoeken. Want andere dingen in je leven werden belangrijk. En dat konden ze niet verdragen. De keuze voor de Heere Jezus gemeente. Ach, je ziet het bij deze man. Denk maar even aan zijn eigen ouders over wie we het even gehad hebben. Die gingen ook niet achter hem staan. Die wilden hun vingers er ook niet aan branden. Ja, die bleven dan neutraal, zeggen we dan. Maar ja, daar kreeg hij de steun ook niet van. En nou is hij alleen. En nou wijs ik er alleen maar even op, gemeente, en dat komt een volgende keer. Dat als hij uitgeworpen wordt, dat Jezus hem dan vindt. Maar het is wel waar, het kost hem wel wat. Het kost hem zelfs de uitsluiting uit de synagoge. Ja, je kunt mensen kwijtraken als je de Heere Jezus leert kennen. Kan zelfs zo zijn, staat er in de Bijbel, dat je eigen huisgenoten zich tegen je keren. Dat hoop je natuurlijk niet en gelukkig is dat bij velen onder ons ook niet zo. Want wat is het heerlijk als je samen de Heere mag dienen en de Heere mag vrezen als ouders en kinderen. En als je dat mag zien bij je eigen kinderen en kleinkinderen, dat ze ook die weg gaan. Maar je kunt in andere verbanden wel het gevoel soms hebben dat je er alleen voor staat. Dat je niet begrepen wordt. En dat je misschien ook wel op een verjaardagsvisite zit. Met allemaal kerkmensen. Maar dat je je toch een vreemdeling voelt. Omdat je moet zeggen van, is dit de manier waarop we over anderen moeten spreken? Is dit de manier waarop we de Heere Jezus moeten volgen? Vreemdeling gemeend. Ja, dat hoort ook bij het discipelschap van de Heere Jezus. Dat hoort ook bij het volgen van de Heer Jezus. Maar weet u wat ik zo opvallend vind? Dat deze blindgeborene zo standvastig is tegenover die fariseeën. Het zal je maar gezegd worden, gemeend. Je bent helemaal in zonde geboren. Wil je ons de les lezen? Deze blindgeborene heeft denk ik al wel geleerd om door de godsdienst van de fariseeën heen te prikken en daardoor heen te kijken. Dat is ook iets wat de Heilige Geest doet, gemeente, in je leven. Je gaat zien waar het echt op aankomt. Je gaat onderscheiden vanuit het woord. gaat beproeven de geesten of ze uit God zijn. Uit zijn genade, uit zijn liefde. En dat is wat deze blindgeborene doet, gemeente. Hij is onderweg naar het licht. Want straks zal hij Jezus ontmoeten. En hij zal meer en meer van de Heere Jezus leren kennen. Dat zie je hier in deze geschiedenis. En dat kan niemand, verhinderen, gemeente. Ook deze godsdienstige mensen in Jeruzalem niet. Die kunnen het werk van God in het leven van deze blindgeborene niet tegenhouden. Wat ze ook doen, gemeente, om hem klein te krijgen. En het is misschien wel een beetje een kruisverhoor geweest. Waardoor ze hem plat hebben willen slaan. En dat hij zichzelf zou gaan tegenspreken. Maar hij houdt vast, gemeente, aan wat God in zijn leven gedaan heeft. Ik kan het beter anders zeggen. God houdt hem vast. Jezus houdt hem vast. Ook al is Jezus lichamelijk niet erbij nu. Maar Jezus ziet hem wel en Jezus kent hem wel. En Jezus weet wat hij nodig heeft. En hij krijgt kracht en genade om het werk van de Heere te beleiden, om de naam van de Heere Jezus te beleiden, om zijn werk groot te maken. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat is ook een heerlijk evangelie. God daar zelf voor zorgt. Zijn eigen werk, dat kan er tegen, gemeente. Dat eigen werk van God, dat is zo sterk. Dat kan niemand indrukken en dat kan niemand kapot maken. Wat een zegen als je zo Gods werk in je leven mag zien. En dat je mag zeggen, ondanks alles wat er gebeurd is en alle tegenslagen en wat mensen er misschien soms van gezegd hebben. Maar de Heere die heeft me vastgehouden en de Heere is met zijn werk doorgegaan. Want hij zal zijn werk voor mij voleindigen. En zo wordt deze man steeds sterker en krachtiger in de genade. En aan de andere kant, en daar wil ik dan tenslotte nog even op wijzen, gemeente. Je ziet hier ook een andere kant. Je ziet ook dat deze mensen, deze fariseeën, deze joden, steeds sterker worden in hun verharding en in hun ongeloof. Dat is de andere kant. Je komt dichter bij de Heer, of je gaat steeds verder van hem af. Zo zitten wij ook in de kerk, gemeente. Ze zeggen wel eens, je komt de kerk uit zoals je erin gekomen bent. Maar dat kan niet. Je bent dichter bij de Heere gekomen. Of je bent weer een stap verder van hem vandaan gegaan. Het is één van beiden. Op welke weg zit u? Mag u het vanmiddag zeggen? Mag u ervan zingen? Mag jij het zingen? Dat bekende lied van John Newton, wat wereldwijd overal gezongen wordt in allerlei kringen. Maar ik denk dat heel wat mensen uiteindelijk niet echt weten wat ze zingen. Maar mogen wij het zingen, gemeente, tot eer, tot roem van God. Eens was ik blind, maar nu zie ik. Ik zie Jezus, mijn zaligmaker, door God gegeven. Amen.